Goedemorgen allemaal. Goed om jullie allemaal te zien. Nieuwe gezichten. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Rick Elings. En ik heb de grote eer om het woord van God met jullie te delen vandaag. Als je een Bijbel bij je hebt, wil je dan gaan naar Efeze 5. Om samen mee te lezen. Heb je geen Bijbel bij je, dan hebben we een hele bedreven iemand achter de beamer die probeert om het allemaal te volgen en de beamerteksten achter mij te projecteren. Dus dan kun je daar nog meelezen. We gaan naar Efeze 5. En ik lees vanaf vers 1 tot en met 7. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer pas dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Tot zover. Vader, we danken u voor uw woord, want we weten dat u spreekt tot ons door uw woord. Heer, en we verlangen ernaar om uw stem te horen. We hebben het nodig om uw stem te horen. Heer, voed ons vandaag. Geef ons wat we nodig hebben. We weten dat het woord meer dan voldoende is voor ons. Geef ons dan vandaag wat we nodig hebben. Geef het door de genade van uw geest dat we mogen horen wat u te zeggen heeft. En dat uw woord precies datgene mag doen waarvoor u het gegeven heeft. In Jezus' naam. Amen. Om een beetje context te geven waar we zijn in de Efezebrief, zijn bij Efeze 4 begonnen met een heel nieuw gedeelte eigenlijk ten opzichte van het eerste drie hoofdstukken. Omdat het veel meer gaat over wat we moeten doen als christen. En eigenlijk vanaf vers 1 van hoofdstuk 4 gaat het met name over het lichaam. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 4 gaat over de eenheid binnen het lichaam. Eén lichaam, één geest. Zoals ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Gedeelte daarnaast gaat veel meer over de diversiteit binnen die eenheid. Want hij heeft sommigen gegeven als apostel, sommigen als profeet, anderen als leraar enzovoort. Dus binnen die eenheid is er ook een diversiteit. Dan gaat het door over het onderscheid binnen het lichaam. Over wat bij de oude mens en bij de nieuwe mens hoort. Leg de leugen af, spreek de waarheid. Word boos, zondig niet. Steel niet, maar werk. Dus er is onderscheid. Als we nu bij hoofdstuk 5 beginnen, gaat het van onderscheiden naar scheiden. Het is niet alleen meer erkennen wat bij de oude mens hoort en wat bij de nieuwe mens hoort. Nee, het gaat erom dat het een niet meer heeft te maken met het andere. Er staat namelijk in hoofdstuk 5 vers 3 dat die dingen die bij de oude mens horen niet eens genoemd mogen worden. Zoals het heilige past. En het wordt afgesloten in vers 7 met wees dan hun metgezellen niet. Dus er is ook een scheiding. Eenheid betekent niet alleen maar dat je dingen met elkaar gemeen hebt, maar ook dat je scheidt. Maar dat staat in de context van de liefde. Want je zou zomaar kunnen zeggen, we mogen dus niet meer praten met zondaars. We mogen niet meer zwaaien naar de buurman waarvan we niet weten of hij christen is of niet. Maar dat zeker allemaal niet. Maar het gaat om juist om die context binnen het lichaam. Van de andere christenen en van jou. Ik hoop daar nog op wat uitvoeriger op in te kunnen gaan aan het einde van mijn preek. Maar ik ben bang dat die al vrij lang gaat duren. Dus ik denk, ik zeg meteen aan het begin dat het daarover gaat. Het gaat over het scheiden. En het gaat zeker niet over dat je niemand meer mag doen. Maar het gaat juist om binnen de kerk, binnen deze muren, streven we heiligheid na. Iedereen is welkom. Iedere zondaar moet hier binnen kunnen komen en moet het evangelie kunnen horen. Maar heb je het gehoord, ben je een kind van God, dan wordt heiligheid verwacht. Maar vers 5, hoofdstuk 5 vers 1 begint weer met, of vers 2 begint weer met wandel in de liefde. Wandel in de liefde. En we hebben er meerdere keren voorbij horen komen en er is een paar verschillende motivaties gegeven die onze wandel zouden moeten veranderen. We zijn een nieuwe mens, we zijn opnieuw geboren. Dus wandel als een nieuwe mens. We hebben de Heilige Geest in ons, bedroef de Heilige Geest niet. En hier wordt het ultieme reden gegeven om anders te wandelen dan dat we ooit gewandeld hebben. Namelijk, we zijn geliefde kinderen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Er is niks hogers dan dit. Dit is de ultieme reden waarom we leven zoals we leven, waarom we proberen te leven zoals we zouden moeten leven. Omdat we kinderen van God zijn geworden. En wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Het is een soort samenvatting van wat er hiervoor is gezegd over de oude mens en de nieuwe mens. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wat een bijzondere oproep is dat, alsof het überhaupt mogelijk zou zijn. Wees dan navolgers van God. Oftewel, ga leven zoals God is. Op zoveel manieren is dat volledig onmogelijk. God is schepper van hemel en aarde. God is eeuwig. God is alwetend. God is almachtig. God is alomtegenwoordig. Op al die manieren kunnen wij nooit zijn zoals God is. Maar tegelijkertijd worden we opgeroepen om heilig te zijn, omdat Hij heilig is. Om lief te hebben zoals Hij heeft lief gehad. Zijn barmhartigheid te tonen, zijn geduld. Zijn nederigheid te tonen. Als zijn geliefde kinderen, want een kind gaat altijd op zijn ouders lijken. Het is vanzelfsprekend. En wandel in de liefde. Uiteindelijk komt alles daar toch op neer. God is liefde. Wij zijn zijn kinderen. Wandel zoals Hij. En tegelijkertijd laat Paulus het niet over aan het toeval of aan jou, over hoe je dat mag invullen. Want het woord liefde is er eentje die we allemaal heel makkelijk zelf kunnen interpreteren, maar we worden geacht te wandelen in de liefde zoals ook Christus. Hij komt hier niet met regels, hij komt hier met een persoon. Hij komt hier met Christus zelf. En hij laat het niet over aan onze huisgroepen om bij elkaar te komen en te zeggen, we mogen wandelen in de liefde. Wat betekent liefde voor jou? Wat betekent liefde voor jou? Om het vervolgens zelf in te vullen. Nee, het is heel specifiek. Hij is heel zorgvuldig om precies te definiëren wat die liefde inhoudt. Namelijk liefde hebben zoals Christus. We hebben niet zomaar de vrijheid om zelf in te vullen wat liefde voor ons betekent. Het is de liefde zoals Christus. En luister gewoon even naar vers 2. Wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En Jochem, je mag dit vers wel een tijdje in beeld laten, want hier verblijven we een tijdje. Want mensen, wat dit vers is, is gewoon het evangelie. Ik zei al, het is
Het is een wat zwart-wit gedeelte. Vers 1 tot en met 7 is echt zwart-wit. Het begint met de kinderen van God. Het eindigt met de kinderen van de ongehoorzaamheid. Het begint met het evangelie en het eindigt met toren. Er is een groot zwart-wit in dit geheel. En wat is het mooi om hier gewoon het volledige evangelie te zien. In al zijn licht en in al zijn glans. En dat af te zetten tegen die donkere achtergrond van de wereld. En ik wil gewoon, vers 2 wil ik bijna woord voor woord met jullie door. En het begint met Christus. Het begint met wie heeft er überhaupt iets gedaan in dit evangelie? Wat heb jij gedaan voor jouw redding? Wat heb jij gedaan om aangenomen te worden door God? Wat heb jij gedaan om acceptabel te worden voor God? Wat heb jij gedaan om een kind van God te worden? Mag ik je zeggen dat er in dit hele vers één iemand actief is. Één iemand die iets gedaan heeft en dat is Christus. Want uit genade bent u gered door geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken. Opdat niemand zou roemen, want er is maar één roem en dat is één Christus. Er is maar één actief iemand in dit hele vers en dat is Christus zelf. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zichzelf overgegeven. Voor ons overgegeven. Hij heeft zich overgegeven in de zin dat hij niet een slachtoffer is geweest van de Romeinen of van de Joden. Maar dat hij actief heeft gezegd, ik leg mijn leven neer. Er is niemand die het van mij afpakt, ik leg mijn leven neer en ik ben degene die het oppakt. Hij is niet een mislukte revolutionair. Hij is niet iemand die probeerde wijze lessen te geven en dat ging een beetje mis. En ze hebben hem gepakt, maar gelukkig hebben we zijn wijze lessen nog. Hij heeft zichzelf overgegeven. Volledig. En hij heeft zichzelf overgegeven. Hij heeft niet zomaar wat overgegeven, hij heeft niet maar wat opgegeven. Het is niet dat hij zijn troon heeft opgegeven, zijn rijkdom, zijn goddelijkheid. Nee, hij heeft zichzelf overgegeven. En wat hou ik van deze tekst in Filippenzen 2? Vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hoor je hetzelfde? Wandel in de liefde zoals Christus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden en in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hij heeft zichzelf gegeven, volledig. En het houdt niet eens op bij de kruisdood, want wat hebben we gelezen in hoofdstuk 4? Dat hij sommigen heeft gegeven als apostelen, sommigen als evangelisten, sommigen als profeten. Lieve mensen, dat is Christus. Hij heeft zichzelf gegeven als een offergave en als een slachtoffer. Hij heeft zichzelf volledig overgegeven. Hij heeft het uit zijn eigen initiatief gedaan. Hij heeft het uit zijn keuze gedaan. Hij heeft het afgelegd. Hij heeft het opgenomen. In gehoorzaamheid aan God heeft hij dit gedaan. Hij heeft zichzelf overgegeven als een offergave en als een slachtoffer. Dat klinkt bijna dubbel. Ik denk dat dit er staat. Hij heeft zich overgegeven als een offergave. Een offergave kan iedere gift aan God zijn. We hebben net een collecte opgehaald. Dat is een offer voor God. Alles wat je aan God geeft is een offer voor God. Een offergave voor God. Een slachtoffer is heel wat anders. Een slachtoffer is een bloedig offer. Een dier sterft. En Jezus is het allebei. Want in die offergave heeft hij zijn volledige leven geleefd als een rechtvaardig man voor God. volledig geleefd in gehoorzaamheid aan de Vader. Alles gedaan wat de Vader van hem verlangde, alles gedaan wat de wet van hem verlangde. En heeft hij een volledig rechtvaardig leven geleden. En aan het kruis is hij gestorven voor een zonde die niet op zijn leven was, maar in onze levens. En in die dood heeft hij onze zonde gedragen, waardoor wij vrij zijn van de zonde. Maar tegelijkertijd, als je vrij bent van de zonde, dan ben je nog niet rechtvaardig. Dan ben je een soort moreel nulpunt heb je bereikt. Je bent niet goed en je bent niet slecht. Maar het is zoveel meer dan dat. Je hebt zijn rechtvaardigheid ontvangen. Die hele rechtvaardige weg die hij is gegaan in zijn leven, die wordt ons toegerekend. Dus we zijn niet alleen maar vrij van zonde, we zijn rechtvaardig voor God. Want hij heeft zichzelf gegeven als een offergave en als een slachtoffer. En in de wereld hoor je soms, oh, maar dat is een soort kosmisch kindermisbruik. God die stuurt zijn zoon en het is... Nee, hij heeft zichzelf overgegeven. En het is niet alleen maar een boze God. Zo zien we soms de Vader, hij is boos, maar gelukkig is er Jezus en die is in de weg gaan staan en de Vader heeft hem gepakt en nu zijn wij vrij. Nee, hij heeft ons lief gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zonde heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hier staat toch precies hetzelfde. Omdat hij ons heeft lief gehad. Het is uit liefde dat Jezus zichzelf heeft overgegeven. In gehoorzaamheid aan de Vader, zeker. Maar de Vader is God en Christus is God. En ze zijn het niet oneens geweest hierover. Ze zijn het volledig eens geweest. Dat dit moest gebeuren. Dit moest gebeuren. Er was geen andere weg. Hij heeft zijn leven overgegeven uit liefde voor ons. Tot een aangename geur voor God. En wat betekent dat? Tot een aangename geur voor God. Ik wil heel even naar Genesis 8. Genesis 8 vanaf vers 20. Daar heb je Noach. Na de zondvloed, die hij overleefd heeft in de ark met zijn gezin. En wat is het eerste wat hij doet als hij uit die ark komt? Vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op het altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heer zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet alle levenden meer doden, zoals ik gedaan heb. Hij rook het offer als een aangename geur. Oftewel, wat God hier zegt, ik ga dit nooit meer doen, want dit was genoeg. Dit offer was genoeg. Dit was aangenaam voor mij. Dit was genoeg. En dit is wat hij zegt over het offer van Christus. Dit is genoeg. Dit is meer dan genoeg. Ik accepteer dit offer en er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Want het is volbracht. En het heeft God behaagd. En het heeft God tevreden gesteld. En het is aangenaam voor God en het is genoeg. Dus Christus heeft zichzelf, zijn eigen leven neergegeven, zichzelf gegeven als een offergave, als een slachtoffer, tot een aangename geur voor God, vanuit liefde. Maar een van de meest bijzondere woorden die hier tussen staat, is dit woordje in vers 2, wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. Ons. Hoe bizar is dat? Dat hij ons heeft lief gehad. Het meest onvoorstelbare woordje wat ertussen staat. Hij heeft ons lief gehad. Kijk, als je soms denkt dat je best een oké persoon bent. En dat je iedere dag gewoon je best doet om te leven zoals je hoort te leven. En dat je gewoon een prima fijn persoon bent. En God is liefde. Dus als God liefde is en jij bent best een oké persoon. Ja, dan is God eigenlijk gewoon verplicht om jouw lief te hebben. Eigenlijk is hij het je gewoon verschuldigd. Eigenlijk is het gewoon zijn baan. Het is zijn werk om ons lief te hebben. Want we zijn eigenlijk best prima mensen. Mensen zijn vanaf geboorte eigenlijk gewoon best goede mensen. We doen soms verkeerde dingen, maar in de kern van de zaak zijn mensen goede mensen. En dus is het Gods werk om ons lief te hebben. Eén probleem is dat de Bijbel daar heel wat anders over zegt. Want wat zegt de Bijbel die we zijn? In vers 6. Kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is wat de Bijbel zegt over wie God heeft lief gehad. Wie heeft God lief gehad? Ons. Wie zijn wij? Wie zijn ons? Kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat is wie hij lief gehad heeft. Kun je je voorstellen hoe onvoorstelbaar het is dat daar het woordje ons staat en dat daarbij staat dat hij zichzelf heeft overgegeven, zijn leven heeft gegeven als een offer, als een slachtoffer voor ons, terwijl die ons de kinderen van de ongehoorzaamheid is. Daar is niks vanzelfsprekends aan. Wat is een kind van de ongehoorzaamheid? Ik zei het al, Paulus laat weinig aan het toeval over. Je hebt het niet zelf in te vullen. Hij vertelt precies wat het is. Dat zijn mensen die in hun leven ontucht hebben. Onreinheid. Hebzucht. Oneerbaarheid. Dwaze praat. Lichtzinnige taal. En je kunt nog wel doorgaan met waar we vorige keer het over hebben gehad. Leugenaars. Dieven, bitterheid, woede, geschreeuw, laster. Dat zijn de dingen die de kinderen van de ongehoorzaamheid kenmerken. Dit is degene die God heeft lief gehad en voor wie hij zichzelf heeft overgegeven. Dit is wat een kind van de ongehoorzaamheid is. Om maar een paar woorden er even bij te pakken en over wat ze inhouden. Ontucht, porneia. Alle seks die buiten het huwelijk plaatsvindt. Valt hieronder. Voor het huwelijk, zonder huwelijk, tijdens het huwelijk, maar niet met je eigen vrouw, samenwonen, vreemdgaan, homoseksuele seks, ook als ze getrouwd zijn, want het huwelijk is een huwelijk tussen een man en een vrouw per definitie, dus er is niet zoiets als een homoseksueel huwelijk. Dus al die dingen vallen onder ontucht. Onreinheid heeft ook de lading van seksuele zonde, maar is nog veel breder. Het heeft te maken met verkeerde drijfveren. Heeft te maken met verkeerde gedachten. Heeft te maken met dingen die tegen de wil van God ingaan. Ongehoorzaamheid, onreinheid. Of hebzucht. Het altijd maar meer willen hebben van spullen en dingen of de vrouw van een ander. En die dingen mogen onder ons beslist niet genoemd worden. En hij zegt niet eens omdat die dingen gewoon fout zijn. Nee, hij zegt omdat het niet past bij heiligen. Dit past niet bij Christus, dit past niet bij God. Dit past niet als je een kind van God bent en je wil op hem gaan lijken. Dan passen deze dingen simpelweg niet. En het mooie vind ik, wat is het tegenovergestelde van ontucht? Wat is het tegenovergestelde van hebzucht? Wat is het tegenovergestelde van dwaze praat? En hij zegt het hier in vers 4, dankzegging. Had je verwacht dat daar dankzegging zou staan als het tegenovergestelde? Ik zeg, al deze zonden zijn gericht op mij, mijn lusten, mijn hebzucht, mijn, wat ik wil, wat ik wil, wat ik wil, wat ik wil. Het is allemaal op mij gericht. En wat helpt het enorm als je alleen maar dankzegging hebt. Dank u wel, Heer, voor mijn vrouw. Dank u wel voor de dingen die ik uit uw handen mag ontvangen. Dank u wel voor mijn eigen gezondheid. Dank u wel voor alle rijkdom die u persoonlijk voor mij bent. Want ik wens meer dan genoeg voor mij. En uw genade is meer dan genoeg voor mij. En ik ben alleen maar dankbaar voor wat ik uit uw handen ontvang. En hoe kan ik überhaupt nog hebzucht hebben in mijn leven als ik weet dat alles uit uw handen komt en ik het niet mee kan nemen? Hoe kan ik überhaupt nog aan ontucht denken als ik weet dat mijn vrouw door u aan mij gegeven is om samen één vlees te worden? Dankzegging is de oplossing, jongens. Dankzegging, wetende uit wie zijn hand het komt, uit wie zijn hand we het hebben ontvangen. Ons past dankzegging. En dat past niet bij de kinderen van de ongehoorzaamheid. Want de toren van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wat is de toorn van God? Toorn is woede. Maar dan hele heftige woede. En God is een toornig God. God heeft toorn over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En wat is die toorn? Ook dat zegt hij. Namelijk dat al deze mensen geen erfdeel hebben in het koninkrijk van Christus en van God. Openbaring 22, zo'n beetje het einde van de Bijbel. Daar staat dat ook. Ik weet niet eens meer welke vers ik had geprojecteerd is. 12, 14 tot en met 15. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten het koninkrijk, buiten bevinden zich honden, tovenaars, ontuchtplegers, moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen heeft en doet. Ze hebben geen plek in het koninkrijk. Het is ook mooi dat erbij staat, of mooi. Het idee dat daar afgodendienaars tussen staat. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is. Oftewel, hij geeft niet aan dat afgodendienaars het koninkrijk niet beërven. Nee, deze mensen die een afgodendienaar zijn. Waarom zijn het afgodendienaars? Omdat ze zichzelf of iets anders hoger plaatsen dan God. En over hen komt de toren van God. Maar let op, er staat niet over hen zal de toren van God komen. Over hen komt de toren van God. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Het is niet alleen iets toekomstigs. De toren van God is iets wat nu al geopenbaard wordt. En hoe wordt dat geopenbaard? Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard. Vanuit de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En vanaf vers 21. Want zij hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Dat vind je ook in Efeze 4. Verduisterd verstand. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van de God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Hoe wordt de toren van God nu geopenbaard? God heeft ze overgegeven. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door het tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Dit is hoe de toren van God vandaag wordt geopenbaard. God heeft hen overgegeven. We zouden moeten huilen als we naar de wereld kijken en zien dat de toren van God vandaag wordt geopenbaard. Want is dit niet een omschrijving van de wereld van vandaag? Lieve mensen, de zonde is niet alleen maar de oorzaak van de toren, het is het bewijs van zijn toren. Ik zeg hem nog een keer. De zonde die we zien is niet alleen maar de oorzaak van de toren van God. Het is het bewijs van de toren van God. Ik heb hier eerder in een andere kerk heb ik over Romeinen 1 gesproken. En ik weet nog in de voorbereiding dat ik verzwaard werd in mijn hart. Omdat het staat en ze werden overgegeven. En ze werden overgegeven en ze werden overgegeven. En ik weet nog dat ik in mijn hart op een gegeven moment vroeg. God, kunnen deze mensen nog gered worden? Hij wees me toen op een vers in Romeinen. Maar ik kan net zo goed wijzen naar een vers in Efeze 2. Welke vers had ik je doorgegeven? Vers 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt. God, zijn deze mensen te redden? En het enige wat hij zei is, hier heeft u voorheen in gewandeld. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, ook ik voorheen verkeerde. Het gaat niet alleen maar om, ik ben een kind van God, dat zijn de kinderen van de ongehoorzaamheid, ik ben een kind van God en ik was een kind van de ongehoorzaamheid. Dat is het grote verschil, dat het niet alleen maar is tussen een verschil tussen zij en wij. Nee, tussen wie ik ben en wie ik vroeger was. Onder wie wij alle voorheen verkeerden, alle in de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Hierom moeten we een hart van bewogenheid en barmhartigheid hebben naar iedere zondaar die hier binnenkomt. Omdat we zelf dit zijn geweest. Er zijn nu mensen die zeggen, oké, dit wil ik niet. Ik wil niet die toren, ik wil niet een kind van de ongehoorzaamheid zijn. Ik heb niks met Christus, maar al deze dingen, ontucht, onreinheid, hebzucht, weet je, die doe ik niet. Dus ik hoef geen Christus, maar ik hoef niet, dan heb ik tenminste niet de toren. Ik doe mijn best om mijn leven gewoon goed te leiden en dan komt het goed. Dan ben ik geen kind van God, maar in ieder geval ben ik dan geen kind van de ongehoorzaamheid. Maar jongens, Efeze geeft ons maar twee opties. Er is geen tussenweg. Je bent of een kind van God of je bent een kind van de ongehoorzaamheid. Er is geen derde optie. Dat is alleen maar deze keuze. En wat kunnen we als mensen zo verschrikkelijk goed onszelf wijsmaken dat we goede mensen zijn en dat we geen zonde in ons leven hebben. Zelfs de meest mensen met, laat ik het respectvol zeggen, niet te veel IQ. Ze kunnen briljant zijn in het ontkennen van hun eigen zonde. Briljant zijn we in het ontkennen van wie wij werkelijk zijn. Briljant zijn we erin in te ontkennen dat we hebzuchtig zijn of onreinheid hebben in ons leven. We zijn zo briljant in onszelf wijs te maken dat we eigenlijk wel goede mensen zijn. Maar er zijn maar twee keuzes. Je bent een kind van God of je bent een kind van de ongehoorzaamheid. En alles wat we hebben geleerd in Efeze tot nu toe is dat wat we doen vloeit voort uit wie we zijn. Efeze 2, vers 3. En wij waren van nature kinderen des torens. Van nature. Het is niet iets wat je wordt, dit is wie je bent. Al die dingen die je doet, hebzucht, onreinheid, ontucht, zijn niet de oorzaak ervan dat je een zondaar wordt. Nee, omdat je een zondaar bent, doe je deze dingen. Het heeft te maken met je natuur. Het is niet iets wat je wordt, het is iets wat je bent. Sinds de eerste Adam is ieder mens een kind van de ongehoorzaamheid. Dit is wat we de doctrine van de erfzonde noemen. En dit is er eentje die zo verschrikkelijk impopulair is. Want wat zeggen we nu eigenlijk? Adam heeft gezondigd. Daarom zijn we kinderen van de ongehoorzaamheid geworden. Dus ik word gestraft voor de zonde van Adam. De Bijbel geeft je geen ruimte. Efeze 5. Vers 5. Want dit weet u, Dit is vanzelfsprekend. Dit hoeft verder geen uitleg. Kan iedereen bedenken. Dit is volledig vanzelfsprekend, want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onrein of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God. De toren van God komt niet omdat je van nature een kind van de ongehoorzaamheid bent. De toren van God komt over de zonde die jouzelf toe te rekenen is. Er is niks onrechtvaardigs aan het oordeel. Maar het feit dat je die dingen doet, komt voort uit je natuur. Een voorbeeldje. Een koe is een graseter. Van nature. Geef hem een heerlijke, malse biefstuk. Of een gehaktballetje. Die koe gaat dat niet eten. Hij is van nature geen vleeseter. En wij zijn van nature geen kinderen van God. Je kan die koe, kan je biefstuk voorzetten, gehaktbal, schnitzel. Het maakt allemaal niet uit. Hij gaat het niet eten. Dat is het probleem als je van nature een kind van de ongehoorzaamheid bent. Ik kan je tegen je vertellen, zweer stelen af, zweer liegen af, zweer homoseksualiteit af. Het heeft geen enkel nut, want je bent van nature, ben je dit. En daarom is er zoveel meer nodig. En daarom zegt Efeze ook dat we een oude mens hebben en een nieuwe mens, want je moet opnieuw geboren worden. Daarom zegt hij ook dat we dood waren in onze overtredingen, maar dat we met Christus levend zijn geworden. De oplossing is niet dat ik tegen je zeg, doe dit niet meer en ga dat doen. De oplossing is dat je een nieuwe mens wordt, een nieuwe schepsel, een nieuwe mens, geschapen door God zelf. En dat we ons daarmee bekleden en we moeten een nieuwe schepping worden. We moeten zijn zoals hij, we moeten worden geadopteerd, we moeten zijn kinderen worden. Dus de enige oplossing is om als kind van Christus zelf aangenomen te worden. Mag ik je een vraag stellen? Hij is retorisch. Ik vraag niemand om zijn hand op te steken of antwoord te geven. Maar ben je een kind van de ongerechtigheid? Ben je een kind van de ongehoorzaamheid? Ben je een kind van de toren? Dat is de belangrijkste vraag die je jezelf kan stellen. En ik waarschuw je, ga hem niet beantwoorden door nu naar jezelf te kijken en je af te vragen, ben ik een hebzuchtige, ben ik een onreine, want je kan het makkelijk ontkennen. De enige vraag die je hoeft te stellen, ben ik een kind van God? Als je een kind van God bent, dan weet je dat je een kind van God bent. Als je geen kind van God bent, ben je een kind van de ongehoorzaamheid. En de toren van God komt over je. Mag ik je wat zeggen? Je kan vandaag een kind van God worden. Je kan vandaag een kind van God worden. Het maakt niet uit of je die ontuchtpleger bent. Het maakt niet uit of je die zondaar bent. Het maakt niet uit of je gisteren nog drugs hebt gebruikt. Het maakt niet uit of je vanochtend je vrouw hebt uitgescholden. Het maakt niet uit wat voor rotzooi je leven hebt. God is niet ver weg. En het worden van een kind van God is niet onmogelijk. Het is voor een ieder mogelijk. En het is voor een ieder heel nabij. En dan kan ik je zeggen, je kan vandaag een kind van God zijn. Vandaag kan je een kind van God zijn. En wat je ook hebt gedaan, het kan je vergeven worden in de naam van Christus. Je kan vandaag die weg maken van een kind van de ongehoorzaamheid naar een kind van God. En hoe dan? Want die dingen heb je echt gedaan en ze verdienen ook echt toren. Het is niet dat God zomaar kan zeggen, ah, dat geeft niet. Ze verdienen echt toren. Mag ik je op een derde manier wijzen waarop de toren van God wordt geopenbaard? De toren van God is geopenbaard in de kruisiging van zijn eigen zoon, Jezus Christus. En we gaan terug naar vers 2. Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Oftewel, wat hij heeft gedaan, heeft hij voor ons gedaan, is plaatsvervangend. Het is de toren die op mijn leven was, is op zijn leven geweest. Hij heeft gedragen wat ik moest dragen. Hij heeft gedragen wat jij zou moeten dragen. En hij heeft jouw zonde gedragen. De toren van God is op zijn eigen zoon neergedaald. En het is meer dan voldoende, want het is een aangename geur voor God. Je kan vandaag een kind van God worden, omdat die toren niet weg is. Nee, de toren is uitgestort op zijn eigen zoon, Jezus Christus. Het is een vervangende straf. En wie zijn straf was het? Het was die van jou. Omwille van de tijd heb ik het gehad over dat we kinderen van de ongehoorzaamheid waren en dat we kinderen van God zijn geworden. Maar dit vers gaat niet per se daarover. Dit gaat erover dat we kinderen van God zijn, maar dat er ook kinderen van de ongehoorzaamheid zijn en dat we hun metgezellen niet zijn. Ik zei al, één grote vergissing moeten we niet maken, dat we met z'n allen, hoeveel zitten we hier? 300? We gaan met z'n 300 in een klooster, trekken de deur achter ons dicht en we hebben niks meer met de wereld te maken. Dat is niet wat hier staat. Maar allereerst is het wel logisch dat het hier staat, want in 2 Korinthe 6 vers 14 staat dit. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? Welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een ongelovige met een gelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Dit is de waarom. In Efeze is de waarom zo belangrijk. U bent een tempel van de levende God. En zoals God gezegd heeft, ik zal in uw midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot uw zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. De reden dat er scheiding moet zijn tussen het ene en het ander, is dat wij die tempel van God zijn, en het past niet bij heiligen. En hier zou je nog steeds kunnen zeggen, hup, de klooster in met z'n allen. Maar 1 Korinthe 5. Vanaf vers 6. Je kan af en toe eens naar de kerk kijken en denken, dingen gaan niet altijd goed in de kerk. Dit is de kerk van Paulus. En hij moet iemand aanspreken omdat hij met zijn stiefmoeder naar bed is gegaan. Heftig. Vanaf vers 6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. En u bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam, Jezus Christus, is voor ons geslacht. Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Oftewel, niet meer zwaaien naar de buurman. Niet meer bij je vrienden op visite. Want het zijn allemaal van die zondaars. Nee, dat staat er niet. Vers 10. Echter, niet in het algemeen met ontuchtplegers van deze wereld. Of met hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars. Want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder genoemd wordt. Terwijl iemand zegt een christen te zijn. Terwijl iemand zegt een volgeling van Jezus zelf te zijn. Een ontuchtpleger is. Of een hebzuchtige. Of een afgodendienaar. Of een lasteraar. Of een dronkaard. Of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het grootste risico wat we lopen als christenen is denken dat wij gered zijn en niks meer met de wereld te maken hebben. Niks meer met zondaars te maken hebben. We vooral geen zondaars binnen moeten laten door onze kerkdeuren, want God behoede dat ze misschien het evangelie horen. Het ergste wat ons zou kunnen gebeuren is dat dit een plek is waar zondaars niet welkom zijn. Lieve mensen, ik kijk naar een zaal vol zondaars. Het gevaarlijkste wat ons kan gebeuren is dat we onszelf, ons eigen groepje rechtvaardigen en zeggen, laat de rest buiten. Daar gaat het niet om. Het gaat juist om onszelf en ons eigen hart. Zij kijken we naar ons eigen hart en zeggen we, ik verlang naar heiligheid. Ik verlang ernaar om te zijn zoals Christus. Want als wij dat niet doen, dan is wat de wereld ziet van de kerk ons. Laten wij dat niet zijn. Laten wij zijn wandelen. Laten wij navolgers van God zijn. Als geliefde kinderen. Wandel in de liefde. Is dit niet de liefde die met hoeren en met tollenaars omging? Is dit niet de liefde die zei, heb zelf je vijanden lief? Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. Wees dan hun metgezellen niet. Lieve mensen, dat is een veroordeling van ons eigen hart. En als je een kind van God bent, ik zal je vertellen hoe je erkent dat je een kind van God bent. Hoe weet je dat je geen kind van de ongehoorzaamheid bent, maar dat je een kind van God bent? Is dat ik hier keihard kan iedere zonde kan opnoemen die er in jouw leven is. En dat je kan zeggen, God, dank u wel, want ik wil dat het veroordeeld wordt. Ik wil dat het sterft in mijn vlees en ik wil dat het over is. Heer, ik wil dit niet in mijn leven. En ik dank u ervoor dat in uw woord deze zonden genoemd zijn. Ik erop aangesproken word, ik terechtgewezen word. En dat ik het weer weet, Heer, ik wil dit niet. Ik wil dit niet, want ik wil zijn zoals u bent. Want u heeft mij eerst lief gehad. Diezelfde toornige God is toornig. Diezelfde God is liefdevol. En al zo lief heeft hij de wereld gehad. Amen.